Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens.
Het demissionaire kabinet overlegt vandaag over een mogelijke compensatie voor de sterk stijgende gasrekening. De gasprijzen zijn de laatste weken zo hard gestegen dat huishoudens zonder vast energiecontract volgend jaar tot wel €900 meer kwijt kunnen zijn aan energie. We praten erover met parlementair verslaggever Peter Winterman. Ja, Peter, op welke manieren kan het kabinet nou die gasprijzen aanpakken?
Ja, daar zijn best wel veel mogelijkheden voor. Maar in Den Haag wordt toch vooral gedacht aan het verlagen van de energiebelasting. Jouw energierekening bestaat eigenlijk voor bijna de helft uit belastingen. Of 1/3 tot de helft. En die energiebelasting, dat is een knop waaraan het kabinet gewoon kan draaien. Dus die belasting op gas, die kan je verlagen. Dat geldt ook voor de BTW. De BTW op energie is 21%, hè, net als op heel veel andere spullen in Nederland. Die BTW, daar wordt over gesproken vandaag dat die misschien voor een half jaar of voor een jaar wordt verlaagd, misschien zelfs op nul wordt gezet, zodat ook iedereen dat gelijk merkt op zijn gasrekening, dat die toch een stuk lager gaat zijn. Althans, niet lager dan nu, maar dat die stijging minder hard binnenkomt, zeg maar.
Dat die hem opvangt, inderdaad. Wat betekent dat nou als die belasting op energie nou zeg maar compleet verlaagd wordt? Wat gaan we daarvan merken?
Nou ja, daar zitten ook nadelen aan, want het klinkt als een makkelijke oplossing, maar het probleem is een beetje, ja, je kunt het ook een voordeel noemen, maar het probleem volgens politici, een deel van de politici, is dat die verlaging voor iedereen gaat gelden. Je kan niet de energiebelasting voor alleen maar mensen in een slecht geïsoleerd huis verlagen, die geldt voor iedereen. Ja. Dus ook bijvoorbeeld rijke Nederlanders die bijvoorbeeld een tuin in een zwembad hebben en die dat op dit moment warm houden met veel gas, die hebben dus ook voordeel van het verlagen van die energiebelasting. En dat vinden sommige politici toch wel jammer. Die hebben dus liever dat vooral de arme mensen die dus een variabel energiecontract hebben en in een slecht geïsoleerd huurhuis wonen bijvoorbeeld, waar ze zelf niks aan kunnen doen, dat juist die mensen, dat die worden gecompenseerd. En dus niet alle Nederlanders, ook de Nederlanders met een vast energiecontract, die eigenlijk helemaal geen last hebben van die gasstijging op dit moment.
Nee, en het zwembad in de tuin wordt dan een soort van goedkoop verwarmd. Maar dan kom je eigenlijk automatisch op die inkomensafhankelijke energietoeslag. Is dat dan nog een optie?
Nou nee, eigenlijk niet. Ik heb gisteren ook bronnen gesproken hier in Den Haag. En eigenlijk zijn ze het erover eens dat dat op dit moment niet gaat gebeuren. Want we hebben zelf die toeslagenaffaire net achter ons. Hè, en eigenlijk loopt die nog volop met allerlei gedupeerde ouders die nog geld moeten krijgen. Terug moeten krijgen. Ja, het is gewoon heel moeilijk om dat allemaal op te tuigen bij de Belastingdienst en in een korte tijd ook. Hè. De gasprijs is op dit moment heel hoog. En op 1 januari worden veel variabele contracten aangepast en dan gaan mensen dus een hele hoge energierekening krijgen. Ja, dat is al heel snel en er is dus eigenlijk geen tijd om een heel nieuw toeslagensysteem op te tuigen. En plus dat daar ook slechte ervaringen mee zijn. Ook de Belastingdienst heeft het al heel druk met andere dingen. Dan zou dit erbij komen. Mm-hmm. Dus dat gaat toch waarschijnlijk niet gebeuren. Waar wel aan wordt gedacht is dat je bij gemeenten, dat gemeenten bijvoorbeeld extra geld krijgen, dat zij kijken naar de mensen in hun gemeente. Wie hebben het nu heel zwaar door die stijgende energierekening? En dat zij dan toch een extra steuntje in de rug kunnen krijgen. En dat dus aan gemeentes wordt uitbesteed, zeg maar. Dat die bepalen welke mensen misschien wat extra geld krijgen en welke niet.
Oké. Wanneer ligt er een concreet plan op tafel?
Ja, goede vraag. Dat moet wel snel, hè? Want haast is geboden. De gasprijs is nu hard aan het stijgen. Vanochtend, eigenlijk over een half uurtje om 9 uur, komen premier Rutte en 5 ministers bij elkaar in Den Haag om hierover te praten. Ze zullen vrij snel alweer naar buiten komen, misschien al 10 uur, 11 uur. Dan horen we al meer van wat de plannen gaan zijn in grote lijnen. Waarschijnlijk hebben we dan nog een paar dagen nodig voor de details, voor de uitwerking. Hoeveel geld er precies waar naartoe gaat. Dus hè, die verlaging van de energiebelasting dus waarschijnlijk in ieder geval. Misschien ook andere dingen. En dan eind deze week moet dat toch wel helemaal duidelijk zijn wat er gaat gebeuren.
We gaan het afwachten. Dankjewel Peter Winterman voor je toelichting. Zoomen of Google Meeten vanuit de auto is in coronatijd eigenlijk best wel normaal geworden. Interpolis maakt zich zorgen over deze nieuwe manier van werken. De verzekeraar vreest dat ongelukken oprukken als er geen goede afspraken komen. Joost van Buchem is woordvoerder bij Interpolis. Ja, Joost, jullie hebben een onderzoek gedaan, hè, naar online vergaderen in de auto. Hoeveel mensen doen dit nou eigenlijk?
Uit onze Interpolis bedrijvenmonitor blijkt dat 20% van de MKB'ers aangeeft dat hun personeel toch gaat videobellen tijdens het reizen. Mm-hmm. En dat zijn twee dingen die absoluut niet samengaan natuurlijk. Het is een zegen geweest, ook voor veel bedrijven in de coronapandemie, om toch met elkaar in contact te blijven. Maar nu dat we weer teruggaan naar het werk, laten we alsjeblieft niet het videobellen vermengen met het opletten op de weg.
Want leg mij eens even uit, hè. Je mag wel hands-free bellen vanuit de auto. Waarom is dat online vergaderen nou zo gevaarlijk dan?
Nou ja, kijk, er komen een aantal dingen bij kijken. Soms is er een presentatie, er zijn meerdere sprekers. Je wilt argumenten of discussies wil je wegen, je wil een inbreng plannen. Dus er komen gewoon meer handelingen bij kijken die het opletten op de weg gewoon nog moeilijker maken. Dus dat zijn dingen die niet samengaan. Kijk, je kan niet een presentatie volgen, naar een scherm kijken en tegelijkertijd de snelheid van je medeweggebruikers in de gaten houden. Mm-hmm. En dat is gewoon risicovol. En nu dat we de verkeersintensiteit zien toenemen, willen we toch aandacht vragen voor dit fenomeen. Want anders vrezen we dat we toch ongevallen gaan zien die te wijten zijn aan het videobellen.
Ja, maar het videobellen, mag dat eigenlijk nou wel, online vergaderen vanuit de auto?
Nou, de regels zijn duidelijk. Wat dat betreft, je mag bellen. Je mag de telefoon bedienen zodra als hij maar in een houder zit. Maar Netflix, filmpjes kijken en dat soort dingen, die mogen allemaal niet. Dat is vrij duidelijk.
Oké, en wat zijn jullie wat zouden werkgevers kunnen doen? Wat zijn jullie tips daarin?
Nou, we zien dat 70% van de MKB'ers nog geen afspraken heeft gemaakt met hun werknemers over hoe terug te gaan naar het werk. Dus de oproep is vooral ga die afspraken maken. Ga ook afspraken met elkaar maken over wanneer je wel en wanneer je niet inbelt. Nou ja, tijdens het reizen lijkt me evident dat je dat niet gaat doen. En als je dan toch per se die videoconference moet doen terwijl je aan het reizen bent, zoek dan alsjeblieft een parkeerplek op. Maar ga niet dit tegelijkertijd doen. Doe het jezelf niet aan. En doet je medeweggebruikers niet aan.
Helder, dankjewel Joost van Buchem van Interpolis. De Italiaanse staalfabriek Taranto werd in de jaren 60 opgericht om de economie te bevorderen. Maar ondertussen is het uitgegroeid tot een grote milieuvervuiler. Inwoners van de Italiaanse stad hebben daardoor te maken met ernstige gezondheidsklachten. We praten erover met Angelo van Schaik. Hij is onze correspondent vanuit Rome. Ja, Angelo, je hebt een aantal inwoners gesproken, hè? Hoe ernstig is het gesteld met hun gezondheid?
Nou, dat hangt een beetje af van waar je bent in de stad, hè? Als je in Taranto bent, dan zie je dat er... Ja, overal zie je die fabriek staan, de enorme schoorstenen torenen boven de stad uit. En om de 10 minuten braakt die fabriek ook gewoon stoom uit. En dat is geen gewone stoom, dat is vieze stoom. Dus er zitten allerlei spullen in. Er zitten fijnstof in, er zitten giftige stoffen in. En met alle gevolgen van dien. Nou, in de wijk Tamburi... is in het noorden van de stad, daar is de vervuiling het grootst. En die ligt letterlijk tegen de fabriek aan. Tussen de fabriek en de noordelijke huizen. De meest noordelijke huizen zit denk ik 100 meter aan hemelsbreedte afstand. En daar zie je ook overal, en daar is de vervuiling het grootst. Daar zie je ook overal die enorme silo's staan. 700 meter lang, 75 meter hoog. En in die silo's, daar ligt ijzererts opgeslagen. Nou, tot voor kort... Een jaar geleden ongeveer was het ijzererts gewoon in de open lucht opgeslagen. Dat blies dan die wijk in, waardoor de hele wijk rood kleurde. En met alle gevolgen van dien. Kinderen mochten hier naar buiten. En uit onderzoek blijkt dat kinderen in die wijk... gemiddeld een IQ hebben dat 10 punten lager ligt... dan in de rest van de stad of in de rest van Italië. En dat is het gevolg van die vervuiling. Van die enorme vieze fabriek die er staat.
Ja. Ja, wij herkennen dit verhaal natuurlijk, want het is een beetje een soortgelijk verhaal als dat van Tata Steel hier in Nederland. Hoe veranderde nou het imago van die fabriek bij jullie van banenmotor tot milieuvervuiler?
Nou, dat veranderde vooral toen men in de gaten kreeg dat er steeds meer mensen ziek werden. Hè. In die fabriek ligt het aantal kankergevallen 500% hoger dan het Italiaans gemiddelde. Het besef dat die fabriek meer ellende opleverde dan dat het economie opleverde... Nou, die hield ook een beetje gelijke tred met de afname van de economische waarde van de fabriek. In de jaren 80, op het hoogtepunt, waren er zo'n 40.000 gezinnen in Taranto afhankelijk van die fabriek. Nou, op een bevolking van 200.000 mensen is dat natuurlijk heel erg veel. Maar inmiddels is dat teruggelopen naar zo'n 15.000 gezinnen. En dat betekent ja, dat mensen toch wel inzien dat die fabriek misschien eerder een last is dan dat het een lust is, dat het goed is voor Taranto.
Ja, maar de rechter besloot toch in 2012 ook nog dat een deel van die fabriek moest sluiten. Maar voorlopig draait hij nog steeds. Hoe kan dat nou?
Nou, hij draait niet volledig. Hè. De fabriek is in principe in staat om 12 miljoen ton staal te produceren per jaar. Daarmee is het een van de grootste staalfabrieken van Europa. Nou, de rechter heeft in 2012 besloten dat de grootste oven 5, dicht moest. En nu maakt de fabriek ongeveer 4,5 miljoen ton staal per jaar. De toenmalige eigenaren van de fabriek kregen ook een gevangenisstraf opgelegd tot ruim 20 jaar. Vanwege het veroorzaken van een milieuramp. En nu draait dus de fabriek wel op minder grote kracht, op halve kracht. Maar de milieuproblemen blijven. Die zijn wel minder geworden door die sluiting, maar zijn nog lang niet voorbij.
Wat gaat er gebeuren?
Goeie vraag. Eind 2020 is de Italiaanse overheid erin gestapt. Die is nu voor 38% eigenaar van de fabriek. En er zijn plannen om de fabriek te vergroenen. Dat betekent dat in plaats van steenkool, waar nu mee gewerkt wordt, de fabriek zou moeten gaan draaien op gas of zelfs waterstof. Maar eerlijk gezegd moet ik dat nog wel even zien hoor. Want dat is duur, daar is een enorme investering voor nodig. En dat betekent ook dat de prijs voor de staal die uit die fabriek komt omhoog gaat. En ja, de markt wil eigenlijk maar één ding, en dat is goedkope staal. En hoe maak je goedkope staal? Met steenkool. En dus is het maar de vraag of die investeringen er zullen zijn en of die fabriek schoner zal worden en het dus Taranto van deze enorme milieulast zal bevrijden.
Oké, dankjewel Angelo van Schaik vanuit Rome.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.